Goedemorgen allemaal. Ik zag net op de PowerPoint-aankondigingen dat jullie aanstaande dinsdag gaan praten over de gaven van de geest. Fantastisch. Waarom zeg ik dat? Omdat toen God met Mozes in gesprek was en Mozes zei, wie moet ik nou zeggen dat mij stuurt? Toen zei God, mijn naam is ik ben er, Yahweh. Dat is de kern, het hart van Gods wezen. Ik ben er. Dat is zijn vaderhart, hij wil bij ons zijn. Toen zond hij zijn zoon, en hoe werd hij genoemd? Het is geen kerstpreek vandaag, maar dat is dan Immanuel. Dat betekent God met ons. Weer Gods vaderhart. En toen kwam de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt door de Heer Jezus de Parakleet genoemd. Sommige vertalingen zeggen parakleet, andere vertalingen zeggen trooster. Maar wat het werkelijk betekent is hij die naast je geroepen wordt. Hij die bij ons wil zijn. Weer hetzelfde vaderhart van God. Ik wil zo graag heel dicht bij je zijn. En als je dan de Heilige Geest, want de Heer Jezus zegt, ik ga naar de hemel en wij zullen terugkomen en in uw woning maken. Dus de volheid van God, Vader, Zoon en Geest, Janneke bad het al in het openingsgebed. De volheid van God woont in ons hart. En dan geeft hij gaven. Want nou, dat is nou onze God, hè. Hij zegt niet alleen maar van, nou, je bent nou gered, André. Dan moet je het verder een beetje zien te redden, totdat je straks bij mij in de hemel komt. Dat lukt wel, hè. Nee, dat lukt niet, zegt André dan. Dat kan ik niet zonder God. En daarom geeft hij gaven, daarom geeft hij kracht, daarom geeft hij bemoediging, daarom vormt hij ons, enzovoort. Daar gaat ook een beetje de preek over vanmorgen. Maar heel mooi dat jullie bezig zijn met de Heilige Geest. En ik wil je echt vragen, sta open voor wat God daarin wil doen. Want sommige mensen hebben misschien een achtergrond van, ja, daar praten wij vroeger nooit zoveel over en het is niet helemaal mijn ding. En de ander zegt misschien, ik wil nog meer, ik kan niet genoeg over praten. En alles ertussenin, ja, amen, hè? Ja, en alles ertussenin en we geven elkaar ruimte, denk ik, hier, hè? Je mag voorzichtig onderzoeken. En je mag verder groeien, maar stilstaan is nooit goed voor een gelovige. Want nieuw leven, dat mag blijven groeien. Daarom zegt de Bijbel ook, al vervalt onze uiterlijke mens en dat maken we mee, maar het innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat betekent elke keer groeien, nieuwe dingen leren, samen met hem. Ook dinsdagavond. Nou, ik kan bijna zeggen amen en dan ga ik weer zitten en dan zingen we nog een liedje. Maar ik heb toch nog een preek ook bij me. Ik ga eerst lezen 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3 vanaf vers 15. En dat lees ik voor uit de NBG-vertaling. Maar als je een andere vertaling hebt, is ook prima. Het is allemaal, als het goed is, staat er hetzelfde. 2 Korinthe 3, vers 15 tot en met 18. En vers 18 is het vers waar, waar ik de nadruk op wil leggen vanmorgen. Hier staat. Ja, tot heden toe, telkens wanneer Mozes de wet wordt voorgelezen, is er een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Dinsdag, maar ook vandaag. Staat hier. En vers 18, wij allen, gaat over ons die hier zitten, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heere weerspiegelen, wij veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Tot zover. Best wel ingewikkelde zin. Het is weer typisch Paulus. Een lange zin. Maar ja, ik ga dan proberen dat een beetje uit te leggen. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Want er staat, er is een bedekking over het gezicht. Het gaat dan vooral over Israël. Maar in het algemeen, als je God niet kent, dan leef je in de duisternis, dan tast je in het donker rond en dan weet je niet waar je bent. En als je dan de Heer Jezus hebt leren kennen, dan gaat er een nieuw inzicht krijg je dan. Want je krijgt dan namelijk geestelijke ogen en geestelijke oren. En je kunt dan in een nieuwe wereld, de geestelijke wereld, dingen begrijpen en zien. Want vroeger dacht je misschien, nou, ik ken bijvoorbeeld mensen die heel erg met hun verstand bezig zijn. Die zeggen, ik kan niet bewijzen dat God bestaat, dus ik vind het heel moeilijk om in hem te geloven. Maar als ze tot geloof komen, dan is het opeens een geestelijke zaak geworden. Dan zeggen ze, ik weet dat God bestaat. Want zijn geest woont in mijn hart. En zijn geest getuigt met mijn geest, Abba Vader. En ik weet gewoon dat hij mijn Vader en mijn God is. Dan heb je geestelijk inzicht. Dan zie je dingen, begrijp je dingen. Zo werkt dat. En dat is wat Paulus hier bedoelt met, er is een bedekking weggenomen. En als je dan die bedekking wegneemt, dan zie je de heerlijkheid van de Heere. Maar je weerspiegelt hem ook. Dat kun je je zo voorstellen. Bij ons zitten de kleinkinderen, die mogen af en toe spelen op de iPad. Eventjes tot rust komen, eventjes een kwartiertje een spelletje doen. En als ze op de bank zitten en ze hebben die iPad in hun hand, dan schijnt dat licht van die iPad, sorry, tablet, even voor het algemene, dan schijnt dat licht van dat tablet ook op hun gezicht. Dus ik zie op hun aangezicht de heerlijkheid van het tablet weerspiegeld. Zo werkt dat een beetje. Waar je naar kijkt, dat schittert ook van je gezicht. Als ik naar iets moeilijks kijk, dan zie je aan mijn gezicht dat ik iets moeilijks aan het doen ben. Snap je? En als ik naar de Heer Jezus kijk, dan straalt mijn gezicht. Zo is het. En met een gezicht waar geen bedekking, waar geen doek voor is, kunnen wij de heerlijkheid van God weerspiegelen. Waarom? Omdat we naar de Heer Jezus kijken. Overal in de Bijbel worden we opgeroepen om te kijken naar de Heer Jezus. Richt je ogen dan op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Onze ogen op hem gericht en dan weerspiegelen we zijn heerlijkheid. Wat Paulus hier zegt is eigenlijk een stukje Bijbelcommentaar op het Oude Testament. En daar ga ik het vanmorgen over hebben. Jullie zullen wel denken, oh, hij gaat het vast over Mozes hebben. Nou, klopt, ik ga het inderdaad over Mozes hebben. Goed geraden. Dus we gaan nu naar Exodus hoofdstuk 33. Mozes, ik ga een klein beetje over Mozes vertellen. Mozes heeft een zwaar leven. Ik ben blij dat ik Mozes niet was. Allereerst is hij als kindje al, wilden de soldaten in de buurt hem vermoorden. Toen is hij in een of ander mandje gestopt en werd hij dobberend op de Nijl neergelegd. Maar hopen dat het goed komt. Toen kwam hij aan het koninklijk hof, maar dan in een andere cultuur. Egyptische cultuur, daar is hij opgegroeid. Toen zag hij ontdekte op een gegeven moment van, hey, ik ben helemaal geen Egyptenaar, ik zie er anders uit. Maar ik woon wel tussen de Egyptenaren. En mijn volk zijn slaven hier. En die worden in elkaar geslagen als ze het niet goed doen. En toen sloeg hij een keer een Egyptenaar onder de grond. En toen moest hij vluchten. Dus hij vluchtte als moordenaar. Ja, Mozes is een moordenaar, wist u dat? Dus die moest vluchten en toen ging hij achter de schaapjes aan. Jarenlang is hij schaapherder geweest. En toen riep God hem. Is dat niet prachtig? Is dat niet eigenlijk ook ons leven? Ons leven mislukt helemaal en alles wat we zelf doen, dat verprutsen we. En dan komt God en die zegt, ik heb een plan voor jou. Ik heb een roeping voor jou. Je mag iets voor mij doen. Je mag bij mij horen. Doe je schoenen maar uit. Je staat op heilige grond. Oh, echt waar. Dat had Mozes allemaal meegemaakt. En hij werd geroepen en hij werd gekoppeld aan het volk van God. Hij mocht voor het volk van God zorgen. Was in slavernij, moest uitgeleid worden, mocht naar een nieuw land. Wat een prachtige roeping, zou je zeggen. Bijna zoiets als van dat je voorganger mag worden van een gemeente. Nou, stel je voor dat je voorganger wordt van een gemeente die eruit ziet zoals de Israëlieten toen. Verschrikkelijk. Wat een dwarsvolk. Die zijn nog ergens aan schapen. En dat zie je ook door het hele Oude Testament heen, dat God ook moppert op zijn volk. En die zegt, ik hoef maar even me om te draaien en jullie gaan allemaal weer andere dingen doen. En dat is wat Mozes ook meemaakte. En daar wil ik vanmorgen een stukje over lezen. Het volk is natuurlijk alweer ongehoorzaam geweest. Die had een prachtig land kunnen binnenlopen, maar ze geloofden niet dat God dat kon, want er waren reuzen en zo. Terwijl het land vloeide van melk en honing. Maar ze geloofden niet en ze vertrouwden niet op God. Toen werd God boos en zei hij, ga dan maar weer terug de woestijn in. Nou, Mozes loopt met het volk in de woestijn. Hij weet van tevoren volgens mij niet dat het 40 jaar gaat duren. Heel eind. En dan zegt God, ik ga een paar regeltjes geven, zodat je veilig bent. De wet van God. God geeft regels voor onze veiligheid en onze bescherming. Er was een keer in New York een schoolplein van een kleuterschool, midden in de stad, tussen de auto's enzovoort. Maar om het schoolplein stond een hekje. Dus de kinderen konden lekker spelen. Op een dag moest dat hekje vervangen worden door een ander hekje. En terwijl ze daarmee bezig waren, was er een moment dat er geen hekje was. En de kinderen waren niet aan het spelen in de pauze, maar die zaten in een hoekje bij elkaar, want ze durfden niet te spelen. Het schoolplein was nog even groot. De ruimte was nog bekend, maar ze durfden niet te spelen, want er was geen hek. Dat hek geeft veiligheid. Dan weet je, oké, tot zover mag ik gaan en daarbinnen ben ik veilig en ben ik beschermd en dat heeft iemand bepaald en dat is goed. Daar heeft God de wet en de regels voor gegeven. Dus God gaf regels aan Mozes om door te geven aan het volk. En weet je wat het volk zei? Alles wat God zegt, zullen wij doen. Nou, dat is mooi. Fantastisch volk, toch? Zo'n volk moet je hebben. Alles wat u zegt, zullen wij doen, staat in Exodus 24. En toen zei God op een gegeven moment, nou, Mozes, nu moet je de berg opkomen, moet je een paar stenen meenemen, twee, zo groot en zo, en uithakken en mooi maken, een beetje glad. En dan boven op die berg zal ik zelf de wet opschrijven, de 10 geboden noemen wij die. Die heeft God zelf opgeschreven, de vinger Gods heeft dat opgeschreven, staat er. Mooi is dat, hè? Dan ga ik jou de wet geven. En dat is dan een herinnering. Mag je weer mee naar beneden nemen en het volk. En daar kunnen jullie af en toe van lezen. En dan weten jullie, dat zijn de regels. Terwijl Mozes op de berg is, gebeurt er iets verschrikkelijks. Het volk is op de Mozes is op de berg en het volk wacht. En op een gegeven moment zeggen ze, duurt wel lang, hè? Mozes blijft wel lang weg, hè? Ja, inderdaad, hij blijft wel lang weg. Ja, zou hij wel terugkomen? Ja, hij komt wel terug. Of is er wat met hem gebeurd? Zijn daar leeuwen ook op die berg? Misschien is hij ziek? Heeft hij corona of zo? Weet ik het? Of, en op een gegeven moment gaat dat een beetje, dat gaat rumoeren. Je weet hoe dat gaat, dat is net Facebook, zo'n van volk. Dan staat er op een gegeven moment, Mozes is dood. Mozes is overleden. En iedereen die zegt, oh, Mozes is dood. Oh, die komt niet meer terug. Wat moeten we nou? En dat komt weer terug bij de plaatsvervangend leider, Aaron. En ze zeggen, wij hebben geen God meer. We hebben geen Mozes meer. We hebben geen leider meer. Je moet voor ons een God maken. En Aaron trapt erin. Het is een soort babbeltruc is het geworden. Aaron trapt erin. En Aaron maakt een gouden kalf. Mozes is op de berg om God te ontmoeten. Om de wet van God te laten opschrijven. En ondertussen maakt het volk een gouden kalf. Wat een dieptepunt. Wat verschrikkelijk. En daar gaan we nu over lezen. Hoofdstuk 33, vers 7. Daar staat, terwijl Mozes op de berg is, en de Heere, en dan moet je nagaan, hier staat Yahweh, hier staat ik ben die ik ben bij je. En de Heere sprak tot Mozes, ga maar, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Dat staat in vers 7. Als je goed leest, zie je een paar hele rare dingen staan. 33 vers 7. Oh, dankjewel. Ja, bij mij ook. 32 vers 7. Ja, 33 is prachtig, maar daar gaan we straks een stukje uit lezen. Vers 7 dan ook mooi. Mozes nam het, ja, die gaan we zo lezen. En de Heere sprak tot Mozes, 32 vers 7, dankjewel. Ga, daal af, want, let op, uw volk, dat u uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Er staan daar drie hele rare dingen. Het eerste wat er staat is uw volk. God heeft altijd gezegd, het is mijn volk. Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. En nu zegt God uw volk tegen Mozes. Het tweede wat er staat is, wat u uit Egypte hebt geleid. Het was altijd, God heeft met grote machtige daden het volk uit Egypte geleid. God zegt, wat u uit Egypte hebt geleid. Is het niet verschrikkelijk? Zie je de afstand die God creëert tussen hem en het volk? En dan staat er, heeft het verdorven. Heeft het verprutst. Heeft alles kapot gemaakt. Wat we ook hadden met elkaar, er is niks meer van over. Het is helemaal kapot. Mozes, ga maar. Daal af. Ligt niet aan jou hoor, maar Ga maar naar beneden. En dan in vers 10, hoofdstuk 32, vers 10, daar zegt God dan, Mozes, doe eens een stap opzij. Ik ben zo boos, ik ga het hele volk vernietigen. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrande en ik hen vernietige. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Wauw. Hoeveel beloften had God niet gedaan over dat volk en dat het voor altijd zijn volk was enzovoort. Wat hebben ze het verprutst. En Mozes moet dat aanhoren. Ze hebben het verprutst. Mozes moet een stap opzij doen als het ware. Laat mij begaan. Sta niet in de weg. Het is bijna alsof God zegt, bid er vooral niet voor. Want ik wil het vernietigen. Dit kan ik niet zien. God is heilig, hè? En het volk was zondig. En heilig en zondig kan niet bij elkaar. En dan ga ik het wat verder. Ik heb maar 1,80 meter armen. Maar eigenlijk, God is heilig en dan moet je een miljard kilometer die kant op. En het volk is zondig, moet je een miljard kilometer de andere kant op. Zo ver ligt dat uit elkaar. Zo ver het oosten is van het westen. En dat past niet bij elkaar. God zegt, ik kan niet anders dan het volk vernietigen. Maar, vers 11, dan begint Mozes te bidden. Mozes bidt voor het volk. Mozes doet voorbeden. En staat er in vers 17 een prachtig, vers 14, sorry. Er staat een prachtig vers. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen doen. Dit vind ik heel bemoedigend, ook voor jullie. Hebben jullie wel eens bidstond? Ja, jullie hebben wel eens bidstond. Je kunt God verbidden. Je kunt God van gedachten laten veranderen door je gebeden. Mozes, die bad. God had een enorm uit boosheid en heilige toorn een besluit genomen om het volk te vernietigen. En Mozes bidt en God zegt, oké, omdat jij bidt, omdat ik jouw naam ken, omdat ik jou vertrouw, zal ik het niet doen. Dat is een bemoediging voor ons, hè? Voor onze bidstonden. Of niet? Ja. God verhoort niet al onze gebeden. Maar dan zie je hoe serieus God omgaat met onze gebeden. Dat is goed om te weten. Nou. Dan zegt God tegen Mozes. Nee, ik ga eventjes. Mozes gaat naar beneden. God zegt, ga maar de berg af. Die heeft die boodschap gekregen. Hij heeft gebeden. Oké, het volk wordt dan niet vernietigd. Mozes gaat naar beneden, heeft die twee stenen tafelen onder zijn arm. Komt daar beneden. En hoe dichter die beneden komt, hoe meer lawaai. Want ze hebben zo'n prachtig lied. Wat wij net hadden. We willen wel dansen. Hadden zij ook bedacht. Maar nou stonden ze te dansen om een gouden kalf. En u bent onze God. En u heeft ons gered uit Egypte. En we vinden u zo mooi. Nou, dat deden ze. Wat een dieptepunt. En Mozes wordt zo boos dat hij de stenen tafelen waar God net met zijn eigen vinger op geschreven heeft, aan stukken slaat op de grond. En dan zeggen mensen wel eens, ja, die Mozes is ook een driftkikker. Nee. Mozes voelde het vaderhart van God, wat verdrietig was en boos. En hij handelde evenzo. En hij werd heel boos op het volk en hij zei, hij liet dat gouden kalf verpulveren, gooide het in het water, liet het ze opdrinken en zo, hier drink je eigen God maar op en dit mogen jullie nooit meer doen. Maar daar bleef het niet bij. Hij zei ook van, ik ga voor jullie bidden, want volgens mij is God van plan jullie compleet te verwoesten. Dus de volgende dag zegt hij, ik ga de berg op en ik ga voor jullie bidden. Ja, meneer Mozes, was het dan ongeveer. Ze waren denk ik flink onder de indruk. Mozes gaat opnieuw de berg op, praat met God en God zegt tegen ze, ga maar weer verder, hè, want ze zijn een beetje door de woestijn aan het reizen. Maar, vers 34, 32, het laatste vers, ene laatste vers. Ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. En ten dage van de bezoeking zal ik aan hun zonde bezoeken. Dus ze zullen wel een keer gestraft worden voor hun zonde. We weten ook dat iedereen in de woestijn gestorven is. En alleen de nieuwe generatie die daarna geboren is, die is het nieuwe beloofde land binnengegaan. Allemaal, behalve Mozes. Ja, Mozes is ook het land niet ingegaan, andere reden. En Caleb en Jozua. En verder was er gewoon niemand. Iedereen had om dat stomme kalf heen gedanst. Terwijl ze God hadden gezien die... Nou ja, dat is onbegrijpelijk. En dan vers 3. Hoofdstuk 33 zitten we dan nu eindelijk. Vers 3. Breng ze naar een land vloeiende van melk en honing, want ik zal in uw midden niet optrekken, want u bent een hardnekkig volk, opdat ik u niet onderweg verteren. God doet dit uit bescherming voor het volk. Hij zegt, als ik nou in de buurt van dat volk kom, weet je wat er dan gebeurt? En dan is het weg. Het valt in stof uit elkaar, of uit moleculen, of het verdampt. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar Gods verzengende woede, Gods verterende heiligheid is dan in hun midden. En zij zijn zondig en dat kan niet, dat gaat niet meer. Dus Gods grote verlangen om met zijn volk op te trekken, en dat was het altijd, hè? Had het kamp stond daar, met al die tentjes, en die stonden dan per stam allemaal, 12 stammen. Heel mooie groepjes. Ik zie dat helemaal voor me, prachtig georganiseerd. En in het midden de wolkolom. Daar was God in het midden van zijn volk. Schitterend, zijn zelfs tekeningen van op internet. En nu zegt God, ik stuur wel een engel mee, maar ik ga niet meer mee. Als ik in de buurt kom, dan is het volk weg. Dat kan niet meer. En dat vindt Mozes het ergste wat er bestaat. Dan moet Mozes namelijk nog een keer de berg op. Om weer de stenen tafelen. Ja, dan moeten weer nieuwe 10 geboden geschreven worden. En hij blijft, elke keer wanneer Mozes met God praat, bidt hij of God toch van gedachten wil veranderen. Maar eerst moet hij een plek vinden om te bidden. Hebben jullie een plek voor een bidstond? Hebben jullie een plek waar je stille tijd houdt? Het is goed om daar een plek voor te reserveren. Waar je God kunt ontmoeten. En Mozes deed dat ook. Weet je wat Mozes deed? Mozes die dacht, als ik in het legerkamp ben, waar al die tenten staan, daar wil God niet zijn. Dus daar kan ik God niet ontmoeten. Dus hij pakte een reservetent, die had hij blijkbaar. En hij ging met die tent het kamp uit. En die zette hij ver buiten het kamp neer. En ik doe nou 5 stappen, maar misschien was het wel 1 kilometer of 2 kilometer. Het staat in 33 vers 7, ook een mooi vers, riep er iemand vanmorgen. Zeker een mooi vers. 33 vers 7 staat, Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats. En die noemde hij de tent van de samenkomst. En daar ontmoette hij God. En het hele volk wist dat. Want weet je wat er gebeurde? Dan ging Mozes dan lopen. Tot aan die tent. Dat konden ze zien. Ze zagen nog een heel klein stipje. En zodra Mozes de tent inging, kwam de wolkkolom. En die ging bij de ingang van die tent staan. Ver buiten de legerplaats. En daar ontmoette God Mozes. En het staat er ook. Wanneer het hele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, dan stond het op, boog zich neer. Ieder aan de ingang van de tent. En vers 11. De Heere, Yahweh, ik ben, sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Mooi, hè? Dus God wilde nog wel met Mozes praten, gelukkig. Maar dat moest ver buiten de legerplaats gebeuren. Wat verdrietig. En op een dag, terwijl Mozes in gesprek is met God, zoals een mens spreekt met een vriend, zegt Mozes, ja, Heer, u heeft nou wel gezegd dat wij weer moeten vertrekken, maar u stuurt alleen maar een engeltje mee. En dat vind ik niet genoeg. Wilt u niet alstublieft overwegen of u misschien toch alstublieft zelf mee kunt gaan? Dat is het gebed van Mozes. En dan vers 14, 33 vers 14. Toen zei hij, moet ik dan zelf meegaan om u gerust te stellen? Het is dat mooi, hè? Weer strijkt God als het ware over zijn hart. En hij verhoort het gebed. Hij zei, Mozes die zegt dan, als u zelf niet meegaat, laat ons dan van hier niet eens optrekken. En God die zegt, oké, om jou gerust te stellen, ga ik mee. Maar dan hebben we nog wel een probleem. Want het is nog steeds een feit dat het volk zondig is en God heilig is. En als God in het midden is, dan is de zinderende woede en de heiligheid van God En dat gaat niet samen. Dus God heeft een ander plan bedacht. En dat ga ik uitleggen. Want Mozes, die hoort dat God zegt, nou zal ik dan zelf maar meegaan? En Mozes, ja, graag, ja. En die gaat dan zingen, hè, dat liedje van net, waar wij net bijna bij gingen dansen. Je wordt helemaal blij. En dan zegt hij, Heer, mag ik nog een vraag stellen? Tuurlijk, Mozes, jij mag altijd wat vragen. En dan zegt Mozes, ik wil uw aangezicht zien. Ik wil uw heerlijkheid zien. Ik wil uw grootheid zien. Wat een mooi verlangen, hè? Hebben wij dat verlangen ook? Of zeggen wij van, nou, ja, ik begrijp iets van de Bijbel. Lang niet alles, Steven ook niet hoor. Ik begrijp iets van de Bijbel, dat is genoeg. Ik ben gered, prijs de Heer. Ik zie hem straks in de hemel wel. Toch? Ja, ik zie hem straks in de hemel. Dat is fijn, daar verheug ik me op. Of heeft u van, maar ik wil nu, wil ik ook meer van hem zien. En meemaken in mijn leven. Ik wil hem aan het werk zien. Want hij is zo groot. En hij is nog toch nu ook aanwezig. Dat is een beetje het verlangen wat je mag hebben als je dinsdagavond naar de Bijbelstudie gaat. Ik wil meer van hem zien. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn stralendheid, zijn schitterendheid, zijn prachtigheid, zijn mooiheid. Een deel daarvan is goed Nederlands, de rest niet. Maar dat geeft niet, hè? Jullie snappen hem wel. Dat wil ik zien, zei Mozes. En toen had God een probleem. Want niemand kan God zien en leven. Dat had de vader van Gideon al ontdekt in Richteren. Dus hoe moest dat nou? Maar God wilde wel het gebed verhoren. En toen heeft God een plannetje bedacht. Hij zegt, weet je wat, Mozes? Dit kan niet, hè? Je kunt mij niet zien en leven. Maar ik heb een plan. Kom op en ga het voorlezen. Vers 21, 33 vers 21. De Heere zei, zie, bij mij is een plaats. Dat alleen al vind ik zo mooi, hè? God zegt, bij mij is een plaats. Daar bedoelt hij mee, een plaats waar jij ook mag zijn. God is niet zo groot dat hij zegt van, ja, ik ben hier en ik ben alleen en dat is goed zo. En jij bent daar. Nee, hij zegt, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. En wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, dan zal ik u in een rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbij gegaan. En dan zal ik mijn hand wegnemen en dan mag u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht mag u niet zien. Dus Mozes mocht niet het gezicht van God zien, maar wel de achterkant. Wauw. Ik zou dan niet zeggen van, kunnen we nog even verder praten? Nee, ik zou zeggen, ja. Zou u dat willen? De achterkant van God zien? Echt wel. Als de Heer Jezus terugkomt, hè, zometeen of misschien morgen, zien we hem van aangezicht tot aangezicht. Maar dan worden we eerst veranderd, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Van, in een punt van tijd worden wij veranderd, krijgen we een ander lichaam, want met dit lichaam kunnen we de Heer Jezus niet zien van aangezicht tot aangezicht. Dan versnipperen we, zeg maar. Maar wij mogen straks de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht zien. Maar Mozes, die mocht, dus die werd dan in een rotsholte. Dan hield God zijn hand ervoor. En terwijl er van alles aan mooie dingen over God uitgeroepen werd, ging God voorbij. En daarna ging die hand weg. En mocht Mozes de achterkant van God zien. Wat moet je daar nou bij voorstellen? Ik heb erover nagedacht. En ik denk, wat Mozes zag, was het nagloeien van God. Van zijn heerlijkheid. Het restje licht van zijn stralendheid wat voorbij ging. Dat mocht hij zien. Dat kon hij aan. Nou, geweldig. Dus Mozes die kreeg dat te zien. Nagloeien van God. Toen nog die steen de tafelen, daar werd op geschreven. En toen ging Mozes weer naar beneden. Nou, het leven gaat weer gewoon door, zou je denken. Nee, dan gaan we naar hoofdstuk 34, vers 29. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, dus na zijn ontmoeting met de achterkant van God, in gesprek met God, na het nagloeien van God te hebben gezien, hij had de twee tafelen van getuigenis nu in zijn hand. Toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gezicht straalde, omdat hij met hem gesproken had. Toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, Zie, de huid van zijn gelaat straalde, ze durfden hem niet te naderen. Toen riep Mozes hen tot zich. En Aaron en al de vorsten in de vergadering keerden terug tot hem. Ze waren dus weggerend. Want er staat, toen Mozes ze riep, keerden ze terug tot hem. Ze hadden in de tijd niet zulke goede zonnebrillen, denk ik. Maar ze konden Mozes niet aanzien. En ik denk ook met een zonnebril dat Gods heerlijkheid straalt daar dwars doorheen. Gods heerlijkheid lag blijkbaar op het gezicht van Mozes. Bij ons is het anders. Wij komen tot geloof en wij veranderen van binnen op zo'n radicale manier dat je dat niet kan beschrijven. Een dode geest wordt een levende geest en Gods geest komt in ons wonen, verbindt zich met onze geest. We worden opnieuw geboren, we zijn kinderen van God. We zijn vrij van de zonde, we zijn vergeven van de zonde, nou, enzovoort. Dat gebeurt allemaal van binnen. En dat we van buiten veranderen, dat komt nog als de Heer Jezus terugkomt. Bij Mozes was het andersom. Hij veranderde van buiten, zijn gezicht ging stralen, omdat hij God gezien had. En wel zo ernstig ging zijn gezicht stralen, dat de leiders van het volk wegrenden. En Mozes moest ze terugroepen. En dan staat er, en dat ga ik in vers 33 voorlezen. Eigenlijk is het 34 vers 34. Ja, ik ga 34 vers 34 lezen. Kunnen jullie goed onthouden, hè? 34 vers 34. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht van de Heere om daar met hem te spreken, deed hij de doek af. Totdat hij naar buiten ging, deed hij de doek weer op. Daarna ging hij naar buiten en zei tegen de Israëlieten wat geboden was. En wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed hij de doek voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging om met God te spreken. Dus het was op en af en op en af. Als hij met God ging spreken, hup, doek af, en dan spraken ze met elkaar. En als hij dan naar buiten ging, doek weer op, want hij moest dan met het volk aan het volk vertellen wat God tegen hem gezegd had. Ik weet niet hoe lang dat, misschien wel tot het einde van de bediening van Mozes. Er staat nergens dat een keer ophield. Misschien dat op een gegeven moment een beetje ophield, dat weet ik niet. Maar het heeft lang geduurd. Want Mozes had God gezien. En vanaf dat moment straalde hij. Bijzonder, hè? En nou wil ik nog eventjes voor en na. Sommigen van ons, die zijn op een hele geleidelijke manier tot geloof gekomen. Er zijn ook mensen misschien onder ons, en anders kennen jullie die verhalen wel, die zijn tot geloof gekomen en die laten een leven van drugs of geweld of weet ik veel achter en krijgen een heel nieuw leven. Dan heb je echt een heel duidelijk voor en na. Mozes heeft ook een voor en een na. Voor was, hij ging de tent in, 2 kilometer buiten de legerplaats, sprak met God en kwam er weer uit, klaar. Na is, hij ging de tent in, deed zijn doek af, sprak met God, deed de doek er weer op en kwam naar buiten, want hij straalde. Wat een verschil, hè? Ik zou wel willen dat als ik stille tijd gehouden heb, als ik Bijbel gelezen heb of gebeden heb of op een bidstond ben geweest en ik kom daarna buiten, dat iedereen zegt, wat is met jou aan de hand? Dat zou mooi zijn. Dan word je een stralende gelovige. Mozes was een stralende gelovige. En wij mogen ook stralende gelovigen zijn. Een stralende gelovige is niet iemand die altijd lacht, altijd blij is, nooit verdrietig is, altijd danst als het even kan. Dat is niet een stralende gelovige. Een stralende gelovige is iemand die de heerlijkheid van de Heer weerspiegelt. Net als, wie was dat ook alweer, Nietzsche of zo, die zei van, ik wil best geloven in een verlosser, als zijn volgelingen er nou eens wat verloster uit zouden zien. Hoe zien wij eruit voor de wereld? Mopperen we net zo hard over de hele wereld en over het weer en zo als de rest van de wereld? Of zijn we toch een beetje anders? Zeuren wij net zo hard over allerlei complottheorieën als anderen? Of vertrouwen wij op God? Zijn wij bang? Dat mag wel. Of zeggen wij daarbij, maar, ik vertrouw op God. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat zei Job, hè? Job is een heel dik boek en precies in het midden, ik vind precies in het midden, hoofdstuk 19, zegt hij, maar ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is een stralende gelovige. Dat is mooi, hè? En dat was Mozes ook. Nou ga ik terug naar het Bijbelvers van Paulus, waar we begonnen zijn. En Paulus legt hier dat Bijbelvers uit, maar hoe moet je dat nou vandaag toepassen? Vers 16, telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Wij zijn dus, ben je een gelovige? Heb je je tot de Heere bekeerd? Dan is de bedekking weggenomen. Wist je niet, hè? Ja, wist je wel. Staat in de Bijbel. Je bent vergeven. Je hebt eeuwig leven. Je bent verzoend met de Vader. En de bedekking is weggenomen. En dan staat er in vers 18, en wij allen, hè, wij gelovigen, die ons bekeerd hebben tot de Heere, wij allen hebben nu een aangezicht waarop geen bedekking meer is. En wat gebeurt er dan? Dan weerspiegel je de heerlijkheid van de Heer. Je ziet de Heer, ik moet zo doen dan, hè. Ik zit even aan dat tablet te denken, weet je wel, en dat geeft licht op de gezichten van mijn kleinkinderen. Je ziet de Heer en dat straalt van je af. Dat kan niet anders. Dus als je de vraag hebt, hoe word je een stralende christen? Dan is het antwoord niet, je moet nog meer Bijbel lezen, nog meer bidden, beter stille tijd houden, verzaak de samenkomsten niet. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar daarmee kun je niet, net als dat je niet door hard te werken je haarkleur, dan moet je naar een kapper. Je kan niet een inch aan je lengte veranderen enzovoort, hè, wat de Bijbel zegt in Matthäus 6. Door je zorgen te maken kun je niet... staat er allemaal. Ik ben het even kwijt. Plek. Ja, een dag, ja, een L aan je lengte of je leven verlengen. Kan allemaal niet. Het is allemaal in Gods hand. Zo kan ik ook niet zorgen dat ik meer ga stralen of meer ga vrucht dragen. Ah, dat is een heel mooi voorbeeld. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de wijnranken. En blijf maar aan mij vastzitten, dan ga je vrucht dragen. Dus die wijnrank die gaat niet heel hard proberen druiven voor te brengen. Nee, die wijnrank die zit alleen maar aan de Heer Jezus vast. En daardoor groeien de vruchten. Want de levenssappen door de Heer Jezus, het leven van Jezus, stroomt vanzelf door ons heen. Vanzelf. Dat doet Hij. Wij niet. Stroomt door ons heen en daardoor komt er vrucht. En zo is het ook. Blijf aan Jezus Christus vast, dan straal je. Dat is het verhaal. Dit is niet een preek van we moeten weer wat. We moeten nog meer lezen of we moeten nog meer dit of dat. Nee, blijf verbonden met de Heer Jezus. Het is een oproep. Mozes ging, denk ik, elke dag en misschien wel een paar keer per dag. Zit het in zo goed? Zit hij zo goed, André? Mozes ging een paar keer per dag naar die tent. Ook de Heer Jezus zelf, hè? De Zoon van God, trok zich regelmatig terug in de stilte te bidden en te praten met zijn Vader. Die verbinding zoeken. Weten dat de Heilige Geest in je woont. En je hebt gisteren aan mensen verteld die ik niet kende, ook gelovigen. En dan vind ik het altijd fijn om met elkaar te praten. Hoe ben jij tot geloof gekomen? Op een gegeven moment mocht ik vertellen hoe ik tot geloof gekomen was. En ik had als klacht neergelegd, als ik bid, dan hoort God me niet. Ik moet heel hard schreeuwen, kom tot het plafond misschien, maar verder hoort God mij niet. En toen zei die persoon tegen mij, als je Jezus in je hart vraagt, dan kun je heel zacht praten en hoort hij je altijd. En dat vond ik zo mooi en ik ben die avond tot geloof gekomen. Mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En in mijn hart uitgenodigd. En hij woont met zijn geest in mij. En daarom ben ik verbonden met hem. En dat mag ik uit leven. Dat is wat we mogen doen. Want ook al woont de Heer Jezus in me, ik kan best mijn eigen besluiten nemen en een besluit nemen wat niet goed is. Maar ik kies ervoor om te zien op Jezus. Ik kies ervoor om te bedenken de dingen die boven zijn. Ja, als je heel veel tv kijkt, heel veel nieuws kijkt. Ik ken een mevrouw, die keek vroeger elke avond 4 verschillende nieuws. 6 uur, 7:30, 8 uur en om 10 uur nog een keertje. En ze zegt, oh, ik word er zo bang van, ik vind het allemaal zo erg. Ik kijk dan wat minder nieuws, dacht ik dan. Daar kun je mee laten vullen. Maar ik kan ook zeggen, ik hou me een beetje op de hoogte, want we moeten niet wereldvreemd worden. Maar ik wil vooral weten wat God zegt. Ik wil weten wat zijn gedachten zijn. Voor mijn leven vandaag, maar ook voor deze wereld waar we in wonen. En dan weet ik dat alles in zijn hand is. En dat stelt gerust. En dan kan ik stralen. Dan hoef ik niet bang te zijn. En dan mag je zingen, welk een vriend is onze Jezus. Of maakt niet uit welk liedje dan te binnen schiet. Maar dan ben je verbonden met hem. Dan draag je vrucht. En dan mag je stralende christenen mogen we dan zijn. En reken maar dat mensen het zien. En daar moeten we niet op wachten, daar moeten we het niet voor doen. Dat we zeggen, nou, ik heb alweer een week op mijn werk en niemand heeft tegen me gezegd, wat ben jij een stralende persoon? Nee, het zou zomaar kunnen zijn dat ze dat de komende zoveel jaar niet tegen je zeggen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de Vader in de hemel het ziet. Wat fijn dat jouw ogen op mij gericht zijn. Want weet je wat het mooie is? Het moment dat je naar God kijkt, weet je wat je dan ziet? Dat hij naar jou kijkt. Het is nooit zo dat God net toevallig eventjes wegkeek van... Oh, keek je naar mij? Sorry, ik was even met iets anders bezig. Dat gaat nooit gebeuren. Zijn ogen zijn altijd op ons gericht. En hij wacht totdat we naar hem kijken. En dan staat hier, en daar ga ik mee afsluiten, want het is alweer... hoe lang ben ik al bezig? Te lang? Nog meer? Oh. Vers 18. Een aangezicht waarop geen bedekking meer is, weerspiegelen we de heerlijkheid. Want we veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. We zeggen wel eens, we willen op de Heer Jezus lijken. Of we worden gevormd naar het beeld van de Heer Jezus. Hebben jullie wel een preek over gehoord misschien? Dat is wat hier staat. Wij veranderen naar hetzelfde beeld, dat is het beeld waar we naar kijken. Dat is de Heer Jezus. Veranderen ook wij, hoe dan? Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Eén hoofdstukje verderop, daar zegt Paulus dus, onze uiterlijke mens vervalt, maar onze innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat betekent, André, dat je van binnen nieuwer bent dan gisteren. Hoe vind je die? Mooi hè? En dat is waar. Want wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in het Grieks staat er een werkwoord wat maar doorgaat. Van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe lang hebben jullie? Tot heerlijkheid. En dan ga ik naar buiten en ik ga nog een poosje door. Ik loop helemaal terug naar mijn huis. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo verandert hij ons door de Heilige Geest die in ons woont. Door de Here die Geest is, staat erachter. Dinsdagavond. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Here die Geest is. Willen we dat? Het is hetzelfde als wat Johannes zegt. God is getrouw, als wij zondigen, dan mogen we onze zonde belijden. En hij reinigt ons voortdurend van onze ongerechtigheid. Ook daar staat dat Griekse werkwoord, vorm. Dat is, hij reinigt ons voortdurend, hij reinigt en hij reinigt en hij reinigt en hij reinigt. Het staat hetzelfde. Net als dat je ogen, u weet misschien niet precies hoe vaak uw ogen geknipperd hebben tijdens deze preek. Heel vaak, waarom? Die reinigt onze ogen voortdurend. Hè, zodat het niet droog wordt en zodat de stofjes weg zijn enzovoort. Zo reinigt het bloed van de Heer Jezus ons voortdurend van alle ongerechtigheid. Blijf dan vastzitten aan hem. En zo heiligt hij ons en maakt hij ons steeds meer stralend. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Blijf dan vastzitten aan hem. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Dat is de oproep van vanmorgen. Grijp de hand van Jezus vast. En hou hem vast. En dan is het de belofte dat als ik even per ongeluk loslaat, dan houdt hij heel stevig vast. Want als ik met mijn kleinkinderen loop en ze houden mijn hand vast en ze laten even los, dan zijn ze niet weg, want ik hou hun hand vast. Ik laat niet zomaar los. Stel je voor dat ze de straat oversteken of zo zonder te kijken. Dus ik hou mijn kinderen van mijn kleinkinderen vast. En zo houdt God mij vast. Ik pak zijn hand, hij pakt mijn hand. En we houden elkaar vast. Tot in de eeuwigheid. Amen. Dan wil ik nog bidden met jullie, met elkaar. Vader in de hemel, wat hebben we u toch ontzettend hard nodig. Als wij denken dat u ver weg bent, kan het zomaar zijn dat we hele domme dingen doen, zoals het volk toen Mozes ver weg was. Maar dat willen we niet. Daarom mogen we onze ogen altijd op u gericht houden. En we mogen weten dat u nooit ver weg bent, want wat ik al geleerd heb op de dag dat ik tot geloof kwam, u wil in ons wonen. En waar dinsdagavond over gesproken wordt en op vele andere gelegenheden, de Heilige Geest is altijd dichtbij, die is naast ons geroepen. Jezus Christus is God met ons. U zegt, ik ben er. Geweldige, volledige drie-eenheid is er op toegespitst om altijd heel dicht bij ons te zijn. En wilt u ons daarom blijven veranderen, blijven vergeven, blijven reinigen, blijven vernieuwen, al die verschillende teksten die we vandaag gehoord hebben. Heer, het maakt ons blij en we willen vasthouden aan u, zoals de rank aan de wijnstok, zodat we mogen stralen voor u. Tot uw eer, in Jezus' naam. Amen.